gaandeweg de studie me meer gefocust op de beleggingsleer van Warren Buffett eigenlijk. Het waarde beleggen, aandelen kopen en daar vervolgens niet te veel voor betalen. Dus ondergewaardeerde aandelen kopen en dan kan je op de lange termijn niet verliezen. Dus je hebt drie dingen nodig voor extreme rijkdom, zoals je ongetwijfeld zult weten. Dat is een beetje startgeld. Nou, dat kreeg hij door het ondernemen. Heel veel krantenwijken liep hij bijvoorbeeld. Een aardig rendement. En vooral die laatste, een lange horizon heb je nodig. En op de beurs dan denken we, we gaan dat doen en dan gaan we in één keer hele goede rendementen behalen. En daar gaat het op mis. En precies wat jij zegt, iedereen wil daar zo op korte termijn mooie rendementen halen en rijk worden. En als je dat wil nastreven, ja, dan is het juist een route naar armoede. Bijvoorbeeld ook nu in tijden van hoge inflatie, dat vrijwel al mijn bedrijven in portefeuille, die kunnen vrij makkelijk de prijzen verhogen aan klanten. Die kunnen dat gewoon mee verhogen. En dat kunnen heel veel bedrijven helemaal niet. En dus die hebben eigenlijk helemaal geen last van inflatie. Die profiteren er zelfs van.
Je wilt financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis. Heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig.
Ja, of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. En vandaag hebben we een heel interessant onderwerp waar we het nog niet heel vaak over gehad hebben in Zo Word Je Steenrijk. Dus hoogste tijd om dat te gaan doen. We gaan het namelijk vandaag vooral hebben, niet alleen, maar vooral over aandelen. En dat doe ik met mijn gast van vandaag, want die zit al sinds zijn 15e in aandelen. Verloor veel zuur verdiend geld van zijn krantenwijk in aandelen vlak voor de crisis. Hij heeft ook een eigen podcast die inmiddels al meer dan 700.000 keer beluisterd is. En is sinds kort ook auteur. Ik heb het over Rowan Nijboer. Welkom.
Dankjewel Martijn, wat een mooie woorden.
Ja, leuk om je hier in de podcast te hebben.
Ja, ik heb er heel veel zin aan.
Ja, heel super. Hey, vanaf je 15e al met aandelen bezig. Ja, ik weet niet wat de meeste van onze luisteraars aan het doen waren. Ik was niet met aandelen bezig. Hoe is dat ontstaan?
Ja, ik wilde dat ik eerder begonnen was. Maar ik heb het geluk dat mijn vader me op die leeftijd meenam in aandelen. Die zette me eigenlijk gewoon op een stoel voor de tv. En dan teletext, dat bestaat volgens mij nog steeds.
Ja, je hebt het nog steeds. Maar voor de mensen die het niet meer weten, de jongere generatie, hè, dat waren dan van die schermpjes op de televisie en dan kon je naar een pagina.
Ja, naar pagina 520. Daar zag je dan de beurskoersen van de grootste Nederlandse bedrijven. De AX-index, Shell, ING, Unilever. Ja, en die versprongen dan af en toe. Dat was één keer in 30 seconden. Nu is het natuurlijk elke seconde dat koersen verspringen. Maar ja, Toen was dat. En dan kon je eigenlijk geld verdienen terwijl je op je gat zat. En ik begreep er toen nog geen zak van. Maar dat hele concept, dat triggerde wel mijn interesse. En mijn vader nam me daar wat in mee. En toen werd ik volwassen. Toen mocht ik zelf een brokeraccount, want dat mag nog niet.
Nee, op je 15e mag dat nog niet.
Nee, toen dacht ik, nu gaat het gebeuren. Mijn zuur verdiende geld op het land en in de krantenwijk. We gaan beleggen. We gaan het doen. Echt zo'n soort van overconfidence. En dat ging natuurlijk helemaal mis. De financiële crisis kwam eraan in 2008. Ik kocht bijvoorbeeld aandelen SNS Real. Dat is een bankverzekeraar. Die is vele jaren later failliet gegaan. Mijn vader had dat als enige aandeel. Dus die heeft het de hele tijd gewoon uitgezeten en daar eigenlijk al zijn beleggingsgeld mee verloren. Er was een hele goede les in. Ja, misschien moet ik ook spreiden.
Spreiden, ja.
Ja. En,
dus je vader zat in aandelen, maar echt maar in eentje.
Ja, op dat moment.
Die geloofde daar zo heilig in dat.
Ja, mijn vader was gewoon een type die heel erg ging timen ook en zo. En dan af en toe geloofde hij in dit aandeel, kocht hij daar wat van. Het is niet zo dat hij al zijn geld daarin had, maar al zijn geld wat hij in aandelen had, had hij toen op dat moment in SNS Real. Dat ging later failliet en ik verkocht eigenlijk een half jaar later met 50% verlies. Ja, dat deed zoveel pijn. En op het moment dat je in zo'n crisis zit, en dan lees je de kranten en dan denk je de wereld gaat naar de kloten. En er was op een gegeven moment een moment dat dreigde dat centrale bankiers hun vrouw opdracht gaven om geld te gaan pinnen. Omdat het dreigde dat het financiële systeem op instorten stond. Dat er dus geen geld meer uit de pinautomaten zou komen. Ja, ik werd verlamd van angst. En op de een of andere manier triggerde mij interesse dat. Want ik werd ook wel een beetje, ja, ik kan zeggen gepiepeld. Maar ik voel mezelf gewoon echt heel erg dom achteraf. Bijvoorbeeld de CEO van SNS Real.
Ja, voelde je bestolen?
Ja. In eerste instantie ging ik... Wat de CEO zei eigenlijk... Ja, we zijn een Nederlandse bank. Rowan, beste belegger. Maak je geen zorgen. De financiële crisis is in Amerika. En bovendien betalen we mooi dividend. En het aandeel was dus al wat gedaald. Ik dacht, dat is een koopje. Maar het, ja, achteraf denk je dan, ja, wat stom was ik eigenlijk. Dat ik daar zomaar op geloofde. Bovendien, zo'n CEO kan natuurlijk ook niet zeggen... Ja, we staan op de rand van de afgrond. Want dan, dan is dat een self-fulfilling prophecy.
Ja.
Maar dat triggerde heel erg mijn interesse. En op die manier mijn studie daarin aangepast. En 500 boeken over gelezen. En,
500?
Ja, inmiddels wel, ja.
Ik wist niet eens dat er zoveel boeken over aan. Ja, het is wel best. Maar,
ja, nou, heel veel gaat
veel, ook... veel Nederlandse, veel internationale boeken.
Ja, en heel veel gaat ook over heel veel biografieën van succesvolle ondernemers. Want daar wil je ook graag op meeliften hoe bedrijven dat doen. Heel veel boeken over psychologie en sociologie, want het is heel veel menselijk gedrag. En ik zeg al, als beleg is in aandelen althans, is 50% onderzoek, maar 50% is ook mindset.
Ja, interessant dat ongeacht de belegging toch altijd een stuk mindset weer naar voren komt, hè?
Ja.
Want die mindset, daarmee wil je aangeven. En je verloor dus 50% van je op jonge leeftijd van je zuurverdiende geld op het land en de Krantenwijk.
Ja.
Ja, ik kan me voorstellen dat het merendeel van de mensen had gezegd van joh, ja, weet je wat, die aandelen, dat hebben we geprobeerd. Ik ben de helft van mijn geld kwijt en dit werkt niet voor mij. Ik ga wat anders doen.
Ja.
Maar toch was er bij jou iets waarvan je zoiets had van... Ik wil dit begrijpen. Of dat je er zo erg in geloofde. Of dat je minimaal die 50% wilde terugverdienen. Wat was het bij jou dat daarvoor zorgde dat je er toch mee doorging dan?
Ja, ik denk dat ik er gewoon een natuurlijke interesse voor had. En dat concept van geld verdienen. En dat ik dat inderdaad terug wilde verdienen. En dat ik op dat moment begreep, oké, met pokeren is dat wel zo'n bekende uitspraak. Als je na een half uur niet weet wie de sukkel aan tafel is, ja, dan ben je het zelf. En ik besefte denk ik dat ik de sukkel was. En ik wilde een betere speler aan tafel worden. En dat kan je alleen maar doen door ergens voor te gaan studeren en dat te leren.
Ja, nou, dat heb je gedaan. En met succes, denk ik. Ik denk ondertussen die 50% wel wat je toen verloren had, weer ruimschoots is terugverdiend.
Ja, dat is echt een lachertje als je daarop terugkijkt. En eigenlijk heel dankbaar dat je begint met een paar honderd euro. En dat je dan die 50% daling krijgt. In plaats van, als je dat nu zou krijgen, door zo'n domme fout, doet dat natuurlijk veel meer pijn. Omdat je kent het compounden wel, het samen rente op rente effect. Ja, als je al die jaren bij elkaar optelt, en er zitten ook wel eens slechte jaren bij. De afgelopen 11 jaren gemiddeld 17,5%. En dit jaar gaat het eigenlijk slecht. 2018 was slecht. Maar gemiddeld groeit dat aardig exponentieel, zo'n geldbedrag.
Ja, dus het leergeld wat je destijds betaald hebt, dat was relatief, viel het mee.
Ja.
Liever
ja.
50% toen dan 50% nu.
Exact. Ja.
Ja. Hey, en welke studie heb je gevolgd op dit gebied?
Finance, eigenlijk de werking van financiële markten. Want ik wilde begrijpen hoe dat financiële systeem in elkaar zit. En gaandeweg de studie me meer gefocust op de beleggingsleer van Warren Buffett eigenlijk. Het waarde beleggen, aandelen kopen en daar vervolgens niet te veel voor betalen. Dus ondergewaardeerde aandelen kopen. En dan kan je op de lange termijn niet verliezen. Mits de toekomst loopt zoals je voorspeld had. Nou, heel vaak loopt de toekomst heel anders bij een bedrijf zoals je voorspeld had. Ik zag bijvoorbeeld corona niet aankomen. Ja. Als je dan een bedrijf in de toerisme-industrie hebt... Ja, dan gaat hij eraan. Tijdelijk blijkt wel. Want als je weer een sterk bedrijf hebt, dan kan hij daar juist van profiteren.
Ja.
Maar
daarom niet heel veel mensen corona hadden zien aankomen, hoor. Maar,
Nee, daarom spreid je natuurlijk. Daarom heb ik niet maar één aandeel in portefeuille.
Ja. Hey, Warren Buffett. Er zullen ongetwijfeld heel veel luisteraars zijn. Die zeggen, ja, tuurlijk, Warren Buffett. Hey. Maar er zullen ook veel zijn, Warren Buffett. Heel even voor die luisteraars. Wie is Warren Buffett?
Ja, Warren Buffett, inmiddels 92 jaar, is nog steeds de CEO van het bedrijf. Heeft al 60 jaar belegd, gemiddeld 20% rendement per jaar. En heeft 200 miljard eigenlijk bij elkaar belegd. En dat vind ik best wel bijzonder.
Een gescheiden vermogen van 200 miljard.
Ja. Ja, heeft inmiddels 100 miljard weggegeven aan goede doelen. En alles gaat uiteindelijk naar goede doelen. Dat vind ik ook wel inspirerend. Dus de kinderen krijgen wel een goede start in het leven, maar het meeste geeft hij gewoon weg. En kijk, je hebt drie dingen nodig voor extreme rijkdom, zoals je ongetwijfeld zult weten. Dat is een beetje startgeld. Nou, dat kreeg hij door het ondernemen. Heel veel krantenwijken liep hij bijvoorbeeld. En blikjes cola verkopen en dat soort dingen. Dus een beetje startgeld, een aardig rendement. En vooral die laatste, een lange horizon heb je nodig. Buffett heeft dan 200 miljard bij elkaar belegd, maar 99% daarvan kwam na zijn 65ste. En dat zegt eigenlijk alles over die exponentiële groei.
Exponentiële groei, ja. Maar ja, die begrijpen heel veel mensen niet. En ik denk dat, nou, we hadden het er net al, voordat we de opname starten, even over dat, ja, tegenwoordig iedereen wil alles nu. Het moet allemaal zo snel. Weet je, mensen zijn niet meer, ja, als je de jeugd ziet, die hebben niet meer die lange horizon. Hoe kijk jij daar, hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe belangrijk is dat om dat juist wel te hebben? Of?
Ja, ik denk dat het met alle facetten in het leven is goed om een lange termijn horizon te hebben. Met je gezondheid. Als je nu naar de sportschool gaat, ga je geen resultaat zien. Als je na een maand zie je ook nog geen resultaat. Maar na een jaar of na 5 jaar en je gaat 2 keer per week, dan ga je resultaat zien. En zo werkt dat ook eigenlijk op de beurs. Veel mensen kopen een aandeel op het begin omdat ze van iemand horen, oh, je moet aandelen Tesla kopen. Of die kijken een YouTube fragmentje en kopen op basis daarvan een aandeel. En veelal op gevoel. En ja, het is heel grappig dat mensen in één keer heel erg, en vooral mannen hebben er last van, heel erg ego gedreven worden op de beurs. We denken het allemaal beter te weten. Terwijl als je bij Mike Tyson in de ring stapt, kan best even goed gaan. Maar uiteindelijk krijg je klappen. Als je daar ongetraind in de ring gaat staan. En ook stel als ik heel getraind was, dan kreeg ik nog klappen.
Ik denk dat je heel snel knock-out gaat zelfs. Ja.
Ja. Ja, en op de beurs dan denken we, oh, we gaan dat doen. En dan gaan we in één keer hele goede rendementen behalen. En ja, daar gaat het op mis. En precies wat jij zegt, iedereen wil daar zo op korte termijn mooie rendementen halen en rijk worden. En als je dat wil nastreven, ja, dan is het juist een route naar armoede.
Ja.
Een snelle route naar armoede.
Maar waar gaat het dan precies mis? Wat zijn de grootste fouten die jij ziet dat er gemaakt worden?
Nou, bijvoorbeeld het verwachting van beleggen in aandelen. Aandelen als categorie doen de afgelopen 200 jaar gemiddeld 7% na inflatie. Dus iets meer, iets van 10% na inflatie. Nou, inflatie is nu misschien een heel actueel onderwerp. Ondanks wereldoorlogen, wereldepidemieën, financiële crisissen, 7% per jaar. En dan als iemand net begint, dat doet dan een indexfonds, zoals dat heet. De wereldwijde aandelenindex, die doen dat gemiddeld. Er zijn natuurlijk aandelen die het beter doen en aandelen die het veel slechter doen. Maar veel mensen verwachten als ik een training geef, die zeggen, wat voor rendement verwacht je? Ik verwacht 20% per jaar. Nou, en dan beseffen ze eigenlijk niet dat je daarmee, als dat de komende 20 jaar zo gaat zijn, dat je de beste belegger in aandelen ter wereld bent.
Ja, beter dan Warren Buffett.
Ja, want Warren Buffett behaalt de laatste jaren ook niet meer. Want de wereld wordt steeds efficiënter. Dus het is steeds moeilijker om hele hoge rendementen te halen. En ja, maar als je dat eigenwijs blijft nastreven, die 20%, en het gaat even tijdelijk wat slechter, dan denk je, ik lig achter op dat doel. Dan ga je extra risico's nemen. Dan ga je meer geld in één aandeel stoppen. Terwijl, ja, ik denk dat je goed moet spreiden, want je kan het nog zo goed onderzocht hebben en dergelijke. De toekomst loopt soms net even wat anders dan je verwacht.
Ja. Hey, even terug naar de basis. Laten we het daar even over hebben. Kan je wat vertellen over gewoon de hele aandelenwereld? Hoe ziet die er precies uit? Wat is een aandeel eigenlijk? Misschien voor jou een hele voor de hand liggende vraag natuurlijk. Maar wat koop je nou eigenlijk concreet?
Nee, terechte vraag. En als je een aandeel koopt, een aandeel Apple bijvoorbeeld, dan word je voor een deel mede-eigenaar in het bedrijf Apple. En als Apple het goed doet, verkoopt de nieuwste iPhone 14 of 15, welke komt er inmiddels aan. En ze verkopen daar heel veel van, maken daar heel veel winst mee, omdat ze klanten daar blij mee maken. Verdient Apple veel geld. En dat is uiteindelijk voor jou als aandeelhouder. Want als aandeelhouder ben je mede-eigenaar van het bedrijf. Alleen voor een 0,00001% als het ware. Maar het perspectief is wel hetzelfde. Dus je wilt ook wel kijken, zou ik Apple als geheel willen kopen? Dus met dat perspectief wil je kijken. En veel beleggers die kijken er nog zo naar dat een aandeel een koers is die een beetje willekeurig op en neer beweegt. Maar op de korte termijn gaat het inderdaad willekeurig op en neer. Als er slecht macro-economisch nieuws is, ja, dan dalen ze wat en de ene keer gaat het wat omhoog. Maar op lange termijn volgt de beurskoers de ontwikkeling van de winst van het bedrijf. Dus als een bedrijf veel winst maakt,
ja,
zal de beurskoers het uiteindelijk goed doen.
Ja, oké. Okay, dus die volgt dat met enige vertraging vaak? Of hoe?
Ja. Ja, en vaak duurt het even voordat bijvoorbeeld beleggers zich realiseren, wow, Apple, dat is echt een fantastisch bedrijf en dat gaat nog veel meer winst maken de komende jaren. Of heeft net recent weer nieuwe cijfers aangekondigd die geweldig waren. En dan gaan ze dus die aandelen kopen, omdat daar in de toekomst bijvoorbeeld meer dividend komt. En op die manier wordt die beurskoers uiteindelijk door, ja, vraag en aanbod eigenlijk omhoog gedreven.
Ja, want je hebt gewone aandelen en je hebt dividendaandelen. Welke van de twee ben jij trouwens? Of heb je allebei? Heb je daar een voorkeur in?
Ja, ik heb ze allebei. En het is afhankelijk per bedrijf. Een volwassen bedrijf. Ik heb geen aandelen Ahold, maar Ahold kennen we van Albert Heijn.
Mm-hmm.
Heeft niet zoveel groeimogelijkheden. Nou, die maakt heel veel winst en die gaat het allemaal uitbetalen. Maar sommige bedrijven kunnen mooi herinvesteren. Neem bijvoorbeeld Basic Fit. Die openen jaarlijks 100 nieuwe gyms in Frankrijk en Spanje. En dat kost gewoon geld. Ja. Dus het zou niet slim zijn als zij hun kaststromen gaan uitkeren. Maar dat gaan ze herinvesteren omdat daar hele rendabele groei is. Dus de vraag is, rendeert het geld in het bedrijf nog? Ja, dan geen dividend. Rendeert het niet meer? Dan alles als dividend.
Oké, dus je hebt ook veel bedrijven die op een gegeven moment dan die groei hebben doorgemaakt, niet meer doorgaan. Die beginnen dan op een gegeven moment met het uitkeren van dividend.
Ja, exact dat. Hoe volwassener je wordt als bedrijf, hoe meer dividend.
Ja. En verder, wat heb je verder nog qua smaken, zeg maar, qua opties bijvoorbeeld? Wat is precies een optie? En,
ja, als je wil spelen op de beurs en een beetje wil speculeren, dan zijn er producten als opties of CFD's of turbo's. Nou, ik denk dat dat echt een chemisch spul is. Voor de particulier, als je wil spelen en je wil wat meer spektakel, want dat is het mooie, dat soort producten zijn allemaal met een hefboom. Ja. Met geleend geld beleg je eigenlijk. En als dat goed gaat, want stel je koopt een turbo of een optie op Shell en de koers van Shell stijgt 1%. Als je de aandelen had, had je dan 1% rendement. Ja. Als je dan de opties had met bijvoorbeeld een hefboom van 10, gaat die bij die 1% stijging, heb je 10%.
Ja.
Dus dat is hartstikke lekker als het omhoog gaat.
Ja.
Maar je voelt hem al aankomen. Als het omlaag gaat, is het ook zo. En het zijn vaak hele dure producten die heel lucratief voor de uitgevers van die producten.
Ja.
En niet zozeer bijna alle particuliere beleggers behalen daar verlies mee. Dus ik ben daar zelf nooit zo'n fan van om dat aan te dragen. Omdat het gewoon leuk speelgoed. Maar echt, als je met beleggen op de lange termijn rijk wil worden, dan zul je daar vanaf moeten blijven, denk ik.
Ja. Hey, en ETF's, wat zijn dat?
Ja, ETF's. Want ik doe in losse aandelen. Ik probeer de beste parels uit te kiezen. ETF's, dat is een mandje aandelen. Het staat voor Exchange Traded Fund. De beleggingsindustrie is altijd heel goed om best wel simpele dingen heel ingewikkeld te laten klinken.
Ja, fancy Engels,
in Nederland heet het een indexfonds. Een hele mand gespreide aandelen. Je kan door één indexfonds te kopen, kan je beleggen in duizenden verschillende bedrijven. Dus dan beleg je extreem gespreid. En vaak ook nog tegen best wel lage kosten. En de wetenschap wijst wel uit dat 80% van degenen die in losse aandelen gaan beleggen, het afleggen tegen een indexfonds. En zeker mannen, die behalen als groep best wel slechte rendementen in tegenstelling tot vrouwen bijvoorbeeld. En zo zijn er nog wel wat groepen. De daytraders bijvoorbeeld, we spraken er voor de tijd even over. Ja, als je in de wetenschap gaat kijken naar de accounts van daytraders, 99% behaalt echt dramatische rendementen. Terwijl dat natuurlijk voor veel mensen het mooiste lijkt. We hadden net over snel geld verdienen. Ja. Dus die groep die, en daarom zie je ook veel advertenties op social media over daytraden.
Daytraden, swingtraden.
Ja.
Wat is het verschil tussen die twee trouwens?
Nou, daytraden is op dagbasis.
Ja.
Je koopt en verkoopt op dezelfde dag, zoals de naam het zegt. En swingtraden is een iets langere periode. En daytraders de aller slechte rendementen. Ik denk dat daarna de swingtraders komen. Want het is eigenlijk zo, hoe meer je handelt, hoe slechter je rendementen.
Heeft dat er ook mee te maken met de fees die je telkens betaalt? Of?
Ja, dat is een factor inderdaad. Want je hebt de transactiekosten en dergelijke zijn al veel hoger. Maar ook dat we onszelf als mensen overschatten. En dat we denken speciale inzichten te hebben die er misschien niet zijn. Omdat de markt, dan heb ik het over de beurs, op korte termijn eigenlijk een beetje willekeurig op en neer beweegt. En doet maar weer een slecht macro-economisch cijfer of wat hogere inflatiecijfers aangekondigd worden en dan gaat het omlaag. En ja, dat is gewoon met daytraden. Dan heb je een overtuiging van een idee wat je denkt dat waar is, maar wat mogelijk niet waar is.
Maar die traders handelen die dan vooral op basis van emotie? Of hoe verklaar je dat ook, dat veel mensen denken dat ze gewoon slimmer zijn dan al die mensen in het verleden en de markt gewoon, ja, dat. Hoe komt dat?
Ja, ik goede vraag. Ik kan me voorstellen, als mens is het best wel goed om optimistisch te zijn.
Mm-hmm.
Als je carrière wil maken in een bedrijf, dan loont het om zelfvertrouwen te hebben. Want als je dat uitstraalt, alleen dat al, breng je waarschijnlijk sneller de carrière ladder op. Dus in heel veel facetten van het leven loont het om zelfvertrouwen te hebben, om optimistisch te zijn. Alleen op de beurs is dat je vijand. En ja, dat besef. En daarom zijn bijvoorbeeld chirurgen als beroepsgroep zijn ze natuurlijk fantastisch. De slimste mensen. Alleen qua beleggen zijn ze weer heel slecht als beroepsgroep. Omdat ze dus denken, ze projecteren, we zijn goed in chirurgie. Oh, dan zullen we ook wel goed zijn op de beurs. Terwijl dat gewoon een ander vak is.
Ja.
Net als ik niet in mensen moet gaan snijden.
Nee, lijkt me niet heel nee, handig. Ja.
Ja.
En hoe verklaar je het verschil dat mannen slechtere beleggers zijn dan vrouwen, zei je net, toch?
Ja.
Hoe verklaar je dat?
Ja, mannen hebben te veel last van ego. We willen te graag op een feestje vertellen dat een aandeel het goed heeft gedaan. En als het een aandeel fout heeft gedaan, dan filteren we dat uit ons geheugen. Dan bestaat dat zogenaamd niet. Mannen denken ook altijd dat ze een hoger rendement behaald hebben dan dat ze in werkelijkheid behaald hebben. En ja, het is een stukje ego. En vrouwen zijn veel nuchterder. Die kunnen ook, durven ook een keer verlies te pakken. Als bij een man een aandeel in de min staat, gaan ze vaak double down. Kopen ze gewoon bij en dan hopen ze dat dat goed komt. En ja, er gaan ook best wel veel aandelen naar nul op de lange termijn. Dus dat is dan een strategie voor financiële armoede. En vrouwen zijn daar veel relaxter in. En die hebben wat minder ego. En ja, die hoeven ook wat minder die spanning op te zoeken. Voor mannen is het soms ook een beetje competitie, een beetje stoer doen. Ja, en dat is gewoon heel gevaarlijk.
Ja, ja. Nee, we zeiden het net al even tegen elkaar van dat ik het toch het idee heb of dat nou met aandelen is of met crypto of met vastgoed, dat voor veel mannen toch een beetje ook wel dat stukje spanning is. Wanneer ben je nou aan het gokken en wanneer ben je nou echt aan het beleggen?
Ja.
Dus wanneer is het gewoon inderdaad verstandig om zo je vermogen op te bouwen? Zit er, of wanneer denk je van, nou, dit is gewoon, kan het geld beter weggeven aan een goed doel, net als Warren Buffett? Ja,
voor mij is het verschil in wanneer ben je aan het investeren? Kijk, jij hebt vastgoed gekocht en daar komt een kaststroom uit. Dat is een productieve asset, zoals dat heet. Ik weet niet of Rich Dad, Poor Dad, volgens mij staat dat ook wel in zulke boeken ongetwijfeld. Een aandeel is een bedrijf eigenlijk. En een bedrijf maakt winst. Daar komt ook een kaststroom uit en dat heet dan dividend. En dat is voor mij investeren. Als je iets koopt als de Bitcoin, nou, er kunnen andere redenen voor zijn. En veel mensen zijn het natuurlijk niet met me eens, maar de Bitcoin.
Dat mag.
Ja, natuurlijk. Daarvoor zitten we hier toch, om mensen te helpen verschillende perspectieven te geven. Ja. Ja, de Bitcoin is over 10 jaar nog steeds de Bitcoin. En ondanks de fantastische technologie en dergelijke, gaat Bitcoin nooit dividend betalen of een kaststroom uitkeren. En daardoor ben je altijd afhankelijk van de greater fool theorie. Je bent afhankelijk van iemand die daar in de toekomst meer voor gaat betalen. En dan, dat voelt voor mij als speculeren. En dan ben je niet aan het investeren, want je bent afhankelijk van een persoon in de toekomst die meer gaat betalen voor een Bitcoin. En ja, dat heb je ook met categorieën als opties en turbo's. En ook met grondstoffen bijvoorbeeld. Een klompje goud is over 10 jaar nog steeds een klompje goud. En je mag hopen dat er dan iemand is die er meer voor betaalt. Maar een klompje goud aan zich genereert niks. En dan, dat is voor mij een onzekere factor. En ik wil die kaststromen zien dat er echt geld binnenkomt. En dat is denk ik bij vastgoed ook zo aantrekkelijk.
Ja, zeker. Ja, dat vind ik wel een van de, dat het baby's maakt elke maand. Een cashflow.
Die heb ik nog niet eerder gehoord. Ja, dat is mooi.
Ik wil graag dat je geld weer geld produceert. Dus Hey, je hoort natuurlijk zeker in deze tijd, je moet spreiden. Jij kiest er echt voor om te focussen en je doet qua investeringen echt alleen aandelen, toch?
Ja, klopt. En
is dat omdat je daar echt 100% in gelooft? Denkt van, ik heb behalve dat niks nodig? Is dat de focus?
Ja, toen Bill Gates en Warren Buffett, dat zijn besties, dat zijn vrienden. Die ontmoeten elkaar in 1991, want de vader van Bill Gates had een soort van feestje georganiseerd. En die vroeg toen aan alle deelnemers op dat feestje, wat is nou de belangrijkste factor voor je succes?
Mm-hmm.
En Buffett zei, zonder twijfel, focus. En Bill Gates zei ook, focus. En ja, ik geloof daar sterk in. Ik heb mijn 10.000 uur daarin gemaakt. En ik geloof dat het heel erg belangrijk ook is dat je belegt in je circle of competence, heet dan. Iets wat je begrijpt. En als ik nu op de cryptomarkt op zoek ga naar een bepaalde munt of op de NFT-wereld, dan ben ik weer de sukkel aan die pokertafel.
En dat wil je nooit meer zijn.
Nee, liever niet. Nee. Ik wil natuurlijk wel leren, dus ik lees er wel boeken over. Maar dat hoeft nog niet altijd te betekenen dat ik daar dan ook mijn geld in stal natuurlijk. Ja.
Dus je hebt, je houdt het echt bij hoeveel uren je erin gestoken hebt en hoeveel boeken je hebt gelezen. Of zijn dat schattingen bij benadering?
Ja, even rekenen hoor, maar 10.000 uur, dat lijkt heel veel. Maar als je 10 jaar lang 3 uur per dag daarmee bezig bent, dan zit je daar ongeveer aan.
Ja.
Dat valt best mee. Kun je best wel snel ergens expert in worden, volgens mij.
Ja. En dat is ook een beetje de regel, toch, geloof ik? Die 10.000 uur hoor je wel eens dat...
Ja,
als je dat ergens waar dan ook insteekt, dat je dan expert bent. Niet meer de sukkel aan de tafel.
Ja, dat geloof ik sterk. En Malcolm Gladwell heeft dat boek geschreven, Outliers. En die noemt allerlei voorbeelden daarin, zoals de Beatles. We denken dat in één keer de Beatles in één keer waren. Maar die hebben op de Repenbaan in Hamburg gewoon 8 jaar lang elke avond een of andere afstandse kroeg lopen optreden om het te perfectioneren. En in één keer ben je dan goed.
Ja.
En een Messi of een Ronaldo, hebben natuurlijk ook die uren gewoon gemaakt. Die zijn niet in één keer waren ze wereldsterren. Die gingen na de training nog extra vrije trappen nemen en penalties nemen. Ja, dat volgens mij zijn er best wel wat patronen te zien.
Hey, als er nu luisteraars zijn en die beleggen misschien nog helemaal nergens in, maar die hebben wel wat spaargeld. Met de inflatie nu natuurlijk heel actueel. Hè? Mensen die nog geld verdampen, willen daar vaak graag wat mee doen om zich tegen de inflatie te beschermen. Zou je hun dan ook adviseren om te focussen en bijvoorbeeld echt volledig in aandelen te gaan? Of zeg je dan van nou, denk dan misschien over een bepaald percentage en steek jouw geld ook in andere assets? Of hoe kijk je daar te gaan?
Ja, ik vind het heel erg belangrijk waar iedereen zich goed bij voelt. En je wilt denk ik kijken wat bij je leven past. En als ik het even over aandelen heb. Je hebt dus losse aandelen en indexfondsen. Nou, indexfondsen kost geen tijd. Als jij geen tijd met je beleggingen kwijt wil zijn en dat niet op een bepaalde mate leuk vindt om losse aandelen te selecteren, ja, dan moet je zeker niet losse aandelen gaan selecteren. Want dan ga je en slechte rendementen krijgen en bovendien vind je het niet leuk. Dus waarom doe je het dan? Dan kan je beter een indexfonds dat allemaal automatiseren en voor de rest niet naar omkijken. En dan heb je dat deel geregeld en dan kun je eventueel kijken naar vastgoed of dat soort zaken.
Ja, dus eigenlijk als je wil dat het gewoon redelijk rendeert en dat rustig en veilig is, je niet al te veel tijd mee kwijt moet zijn, dan zijn die indexfondsen, die ETF's, misschien automatisch maandelijks met de dollar cost averaging methode.
Exact.
Is dat wat je dan voor de gemiddelde Nederlander adviseert, om het zo maar te zeggen?
Ja, ik mag het natuurlijk niet adviseren, maar als ik zou index beleggen, zou ik het inderdaad zo doen, de eerste maandag van de maand om 10 uur 's ochtends inloggen bij je broker en een indexfonds kopen.
Ja. Want jij zei dus echt het merendeel, ik geloof 80% of zo, dat die het dus. Jij zit dan, neem ik aan, bij de 20%.
Ja.
Maar het merendeel van de mensen verliest dus ook echt geld op de beurs.
Klopt. Ja, alleen de dode beleggers, als laatste categorie qua groep, die doen het wel goed. Dus mensen die zijn overleden, dan is er een wetenschapper die gaat kijken in die portefeuilles die daar verdwaald zijn. En die doen het eigenlijk heel erg goed, omdat ze handelen natuurlijk niet. En die hebben gewoon een buy-and-hold strategie en die doen het eigenlijk daardoor heel goed. Want de media en de beurs, je hoeft maar naar een beurswebsite te gaan of je hoeft naar ETLZ te kijken, dan word je zo aangezet tot actie. En Blaise Pascal, die Franse filosoof, die zei het al, eigenlijk alle ellende in de wereld komt voort uit ons onvermogen om gewoon stil te zitten en te wachten. Maar alle mooie dingen in het leven kosten gewoon tijd. Nee. Ja.
Ja, mooie uitspraak. Hè? De dode beleggers zijn de beste beleggers. En de aap met zijn dartpijltjes, toch?
Ja.
Ook een goede belegger.
Ja. Ja, de aap die vaak de indexen ook de ene jaar verslaat, de andere jaar niet. Maar heel veel professionals bijvoorbeeld verslaat. En dat mensen die dus fulltime daarmee met beleggen bezig zijn, die gemiddeld ook niet zulke goede rendementen halen.
Ja. Hey, het verbaasde mij dat jij zei dat je... Jij investeert dus in losse aandelen. Ik hoorde bijna altijd, ik vind dat opmerkelijk, want je hoort meestal mensen zeggen van spreiding, die ETF's, dat is gewoon veiliger. Maar ik dacht, als je dat doet, dan investeer je in heel veel aandelen. Maar jij kiest maar 3 aandelen per jaar, zei je?
Ja, ik heb 10 bedrijven in portefeuille en dan koop ik er gemiddeld zo'n 3 per jaar. Ja, dat bestaat mijn jaar uit.
En die koop je er dan bij en dan sommige verkoop je dan? Dus dat het rond die 10 blijft? Of groeit het elk jaar met
Nee, de bedoeling is dat tussen de 10 en 12 blijft. Dus inderdaad, ik wil sowieso niet meer dan 12. Dus als ik een nieuwe koop, dan zal er ook wat uit moeten.
Ja.
Ja.
En wat me dan ook weer verbaast, is de hoeveelheid tijd die je daarin steekt om te bepalen of je ja, wel of niet in een aandeel gaat investeren? Want over hoeveel uur hebben we het dan?
Ja, ik heb als vuistregel dat voordat ik een nieuw bedrijf koop, dat ik daar 100 uur studie in stop. En ja, ik geloof heel sterk, we hadden het over focus. Maar als je, ja, iedereen probeert zoveel mogelijk beslissingen te nemen. Ik probeer het om te draaien, zo weinig mogelijk beslissingen te nemen. En ik geloof dan als je daar extreme focus in aanbrengt, dat je betere beslissingen gaat nemen. Want beleggen is het nemen van beslissingen. En die wil je optimaliseren. En als dat minder beslissingen zijn, kan je er beter over nadenken.
Ja. Alleen nu hoor ik mijn luisteraar denken, 100 uur? Gewoon van, wat onderzoek je allemaal? Waar kijk je naar? Waar let je op?
Ja, dat is een deel uit het verleden van het bedrijf. Dat is die jaarverslag en de jaarrekening. Elk jaar is dat een document van zo'n 150 pagina's.
Ja.
Waar, met allerlei accountancy taal. Dus ik heb dan ook genoeg. Ik spreek die taal. Dus als je losse aandelen gaat kopen, wil je eigenlijk ook een balans kunnen lezen of een winst- en verliesrekening. Want cijfers uit het verleden zijn soms een indicatie voor de toekomst. Dat hoeft niet altijd, maar dat wil je bestuderen. Ja, wat je ook wil bestuderen is, we hadden het aan het begin over SNS Real en de CEO. Wat niet zo goed ging.
Nee.
Maar je wil het management, want als je een aandeel koopt, geef je als het ware je geld aan dat management van het bedrijf. En
dat is precies wat ik zo spannend, wat mij zo spannend lijkt aan aandelen. Dat je er, behalve het goede onderzoek wat je aan de voorkant doet, beperkte controle of invloed op hebt.
Ja, ja. En daarom wil je dus heel goed die karakters van die mensen onderzoeken. Je gaat alle interviews van de afgelopen 10 jaar terug googlen. Het staat best veel vaak online. Hebben ze wat ze in het verleden gezegd hebben ze dat waargemaakt? Of vaak CEO's, dat zijn toch een beetje haantjes en zo. Als het dan slecht gaat bijvoorbeeld, dus hebben iets niet waargemaakt, dan geven ze het weer de schuld of zo. Beter bed ken je wel misschien dat bedrijf.
Ja.
Nou, de CEO zei een paar jaar achter elkaar, we hebben slecht weer gehad. En daardoor zijn de cijfers zo slecht. Ja, dat kan best een keer zo zijn, maar op een gegeven moment is het klaar toch?
Ja.
En dus die wil je heel erg goed bestuderen. En wat je ook denk ik wil, is bijvoorbeeld, wat voor mij heel belangrijk is dat de CEO bijvoorbeeld zelf ook heel veel aandelen in het bedrijf heeft. Want dan gaan ze veel meer beslissingen nemen die ook in het belang van mij als aandeelhouder zijn. En dat vind je bijvoorbeeld ook in het jaarverslag.
Interessant. Dus je hebt voor jezelf echt een, na al die boeken die je gelezen hebt en al die uren die je erin gestoken hebt, een strategie bepaald van hoe jij aandelen doet. Is die strategie al vele jaren geleden gevormd en hou je daar nog steeds aan vast? Of is die veranderd in de loop der jaren?
Ja, het verandert. Het verandert, je wordt langzaam leer je dingen. En langzaam pas je hem ook meer aan op wat bij jou, wat bij mijn leven past. Vroeger ging ik, toen ik echt begon, deed ik maar wat. Dus dat is, maar daarna, toen ik een beetje dacht, ging ik meer wat saaiere volwassen bedrijven kopen. Een Shell, een Ahold. Maar op een gegeven moment denk je, ja, met die bedrijven kan je haast geen indexfonds verslaan. En ja, ik steek er wel zoveel tijd in. Het zou leuk zijn als ik dan ook een indexfonds verslaat en een beetje beloond word voor die tijd die ik erin stop. En dan ga je iets meer naar, beweeg je wat naar de beste bedrijven op deze planeet. Naar kwaliteit. En dat helpt bijvoorbeeld ook nu in tijden van hoge inflatie. Dat vrijwel al mijn bedrijven in portefeuille, die kunnen vrij makkelijk de prijzen verhogen aan klanten. Die kunnen dat gewoon mee verhogen. En dat kunnen heel veel bedrijven helemaal niet. En dus die hebben eigenlijk helemaal geen last van inflatie. Die profiteren er zelfs van. En dat maakt beleggen eigenlijk in aandelen van die in kwaliteit eigenlijk.
Ja.
Ik denk dat het misschien is dat met vastgoed ook zo. Kwaliteit. Ook ik nam vroeger altijd, toen ik student was, diepvriespizza's bij de Albert Heijn. Dat is dan, ik heb nu gecorrigeerd. Nu in euro's is het, betaal je daar 1,50 voor.
Ja.
Voor een avocado betaal je ook 1,50. Maar vroeger vond ik die ene, dan kreeg je veel meer waar. De pizza krijg je een hele maaltijd voor.
Hele pizza, ja.
Ja. En nu denk ik, ja, als je gaat denken in kwaliteit in keuzes maken, ja, moet je natuurlijk altijd voor die avocado gaan.
Interessant, ja. Hey, en Dus heb je eigenlijk dan voor jezelf een soort van echt een checklist die je afgaat, neem ik aan, in dat 100 uur onderzoek voor dat aandeel, voordat je dan bepaalt of je die koopt of niet. Dus zaken die je net benoemde, zoals dat de CEO zelf aandelen moet hebben in een bedrijf. Daar had je een mooi woord voor, dat ze van de inflatie, dat ze daar, hoe noem je dat?
Pricing power.
Dat zijn zo een aantal indicatoren waar het aan moet voldoen.
Ja, Ja, ik maak sterk gebruik van een checklist. Ik heb een hele uitgebreide en een wat simpele. Want die uitgebreide, uit mijn ervaring, is dat voor de meeste particulieren is dat wat te complex. Maar die, ja, een checklist helpt heel erg om je beslissing te rationaliseren. Ik bedoel, als een piloot gaat opstijgen, dan moet ook alles, alle vinkjes moeten aanstaan. Dus je gaat alles af, heb ik overal aan gedacht.
Ja.
En dat doe je bij een aandeel ook. En nadeel is dat bij een piloot alles op groen moet staan voordat hij mag opstijgen. En dat bij een aandeel nooit alles op groen staat. Het is altijd wel iets wat niet klopt. Want stel dat alles op groen zou staan, dan is het misschien overpriced of zo. En dan staat die op rood. Dus dat maakt het zo'n mooie puzzel. Je moet al die factoren gaan meewegen. En dan uiteindelijk tot een beslissing komen.
Dus dan heb je eigenlijk die checklist. En dan staan er merendeel hopelijk op groen. Misschien één of twee op rood en een paar op oranje. Moet ik dat zo zien? Zijn er ook soms bij dat nog kan veranderen? Of dat je dan misschien nog wat nader onderzoek daarna moet doen?
Ja, ja. En zo'n checklist helpt me ook van, oh, ik heb hier nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Oké, want ik doe dat checklist pas eigenlijk, ja, een uur voordat ik eigenlijk beslis om te kopen, dan ga ik daar doorheen. En dan kan, als je goed onderzoek hebt gedaan, dan doe je dat vrij snel. Maar soms kom ik achter, oh, hier heb ik eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Dan ga je weer terug naar de tekentafel.
Ja. En uiteindelijk heb je dan heel veel aandelen, 100 uur gestoken, maar die worden het dan niet?
Nee, meestal gaat het niet door, nee.
Wat is het percentage wat het niet wordt?
Moeilijk te zeggen. En soms haak je natuurlijk ook al na 10 uur af of na 20 uur. En soms wat verder in het onderzoeksproces. Dus dat verschilt heel erg. Dat verschilt.
En 3 per jaar, die halen het dan wel.
3 babytjes.
Ja, en dat is soms dan verspreid over het jaar. Maar het kan ook soms zo zijn misschien dat je de 3 binnen een paar weken vindt.
Klopt.
Heb je dan ook echt voor jezelf een stelregel? Als jij ze in januari al gevonden hebt, ik noem maar wat, dat je dan de rest van het jaar niks meer mag kopen van jezelf?
Nee, het zou kunnen dat in januari. Nee, dat niet. Nee, okay. Geen regel in. En het is zoals het komt. En heel vaak zet ik bedrijven die ik bestudeerd heb wel op mijn favoriete lijst. Omdat de prijs bijvoorbeeld op dat moment niet goed is. En dan, omdat je ze al wel bestudeerd hebt. Elk bedrijf wordt wel een keer aantrekkelijk. Nou, dan duurt het een paar jaar. Maar dan in één keer daalt die beurskoers fors. En je hebt je onderzoek al gedaan. En kan je dan gelijk toeslaan. En als dat toevallig allemaal in dezelfde maand gebeurt.
Ja, oké. Zo zit in de. In de wachtkamer.
In de kraamkamer.
Alles klopt, ja. Behalve de prijs om de aandelen te kopen.
Ja. Ja.
Hey, wat je net noemde, is dat het hele spel om de index te verslaan? Is dat het doel, dat je het beter doet dan de index?
Ja, het is voor mij persoonlijk wel een beetje, dat is het competitie-element. Je wil wel een soort van, ik wil gewoon graag weten of ik het goed doe. En als ik de index niet versla, betekent dat ik slecht doe. Betekent dat ik me moet verbeteren. Of misschien gaan index beleggen. Nou ben ik daar wel een beetje eigenwijs in. Als ik de komende 11 jaar niet ook de index versla, dan weet ik niet of ik ga index beleggen. Maar dan ga ik het misschien nog steeds doen. Omdat het is gewoon heel erg leuk om bedrijven te bestuderen. Het houdt je ook jong en het houdt je scherp. Je blijft op de hoogte van de nieuwste technologieën. Alleen, ja, ik denk niet dat het bedrijf, dat beleggers. Ik raad dat niet in training aan. Om dat als graadmeter te doen. Je wil gewoon een goed rendement halen op de lange termijn. En de ene heeft een wat ander doel. Een jonge iemand heeft een heel ander doel dan een wat oude iemand. Een oude iemand wil misschien juist helemaal niet de index verslaan en juist beleggen in bedrijven als Ahold, die wat volwassener en veiliger zijn.
Ja, en ik kan me ook goed voorstellen dat er veel mensen zijn die zeggen van, joh, ja, ik heb die tijd helemaal niet om al die onderzoeken te gaan doen. Of ik vind het helemaal. Jij vindt het heel erg leuk. Ik zie je helemaal oplichten. Je zei ook van, het is een intellectueel spel.
Ja.
Maar ja, andere mensen hebben dat misschien helemaal niet.
Nee, dat klopt. En dan zou ik lekker gaan index beleggen of een appartementje kopen om te verhuren, noem maar wat.
Ja, wat mij wel heel tof lijkt, is dat je wel van heel veel verschillende sectoren en bedrijven ondertussen mega veel moet afweten, of niet?
Ja, en dat is echt de chipsector, wat daar allemaal in gebeurt. En een bedrijf als ASML, dat je dat helemaal gaat bestuderen en helemaal met de geopolitieke spanningen met China en de chipoorlog, eigenlijk dat soort dingen. Dat is fascinerend. Dat
dus je daar kan op elk verjaardagsfeestje kan jij overal over meepraten, of niet?
Nee, ik weet van heel weinig heel veel, maar van heel veel weet ik ook heel weinig.
Ja, wat zijn op dit moment een beetje de sectoren om in de gaten te houden of om naar te kijken? Ik hoor veel energie natuurlijk en waterstof. Wat zijn naar jouw mening een beetje nu op dit moment?
Ja, kijk, dit jaar doet de energiesector het fantastisch. Gewoon simpelweg door de gestegen olie- en gasprijzen. En dan zou je dan kunnen denken, ja, dan moet ik daarna bijwezen. Maar vaak is het zo, wat in het recente verleden heel goed heeft gedaan, gaat in de toekomst waarschijnlijk iets minder goed doen. Ik bedoel, als de olieprijzen of gasprijzen weer gaan dalen in de toekomst, wat economische wetten eigenlijk wel een beetje zouden moeten voorschrijven, dan wil je daar juist dan niet op springen. En energie als sector, als je kijkt naar de afgelopen 50 jaar, heeft eigenlijk als sector een best wel slecht rendement behaald. Omdat het gewoon een hele taaie business is. Dus concurrentie, je bepaalt niet je eigen verkoopprijzen, want dat wordt bepaald door vraag en aanbod eigenlijk. Ja, sectoren die wel heel interessant zijn, is een chipindustrie. Bijna alle bedrijven daarin zijn extreem winstgevend. Terwijl de meeste energiebedrijven op de lange termijn niet zo winstgevend zijn.
Nee.
En de techsector natuurlijk. Want we zitten in een wereld dat je, als je een bedrijf opricht, dat je in één keer de hele wereld kan veroveren. Binnen no time. Met hele lage kosten. Je hoeft geen fabrieken meer neer te zetten. Je hoeft allemaal geen geld voor groei meer te investeren. Dat is, als je in de vastgoedwereld hard wil groeien, heb je ook geen geld nodig. Als Basic Fit nieuwe vestigingen wil openen, kost dat eerst geld. Maar in de softwarewereld, ja, dan heb je dat soort uitgaven eigenlijk niet. En daardoor kan je best wel mooie winstmarges maken bij dat soort bedrijven.
Hey, je kennis tot nu toe, die heb je in een boek gegoten. Dat boek heet
Aandelen selecteren als een pro.
Aandelen selecteren als een pro. Geschreven op het mooie Tenerife, vertelde je, geloof ik.
Grotendeels, ja.
Grotendeels.
Ja.
Wat kunnen mensen daarin allemaal terugvinden? Wat gaan ze daar allemaal leren in dat boek?
Ja, het gaat eigenlijk voor mensen die beleggen in losse aandelen leuk vinden. Maar de meeste, wat ik net zei, behalen eigenlijk slechte rendementen die dat doen. Omdat ze gewoon maar eigenlijk wat doen. En ik wil degene die dat leuk vindt, toch eigenlijk een systeem bieden voor mooie rendementen op de lange termijn. En wat ook past bij het leven. Dus niet die extreme 100 uur wat ik dan doe. Maar gewoon dat je een leuke portefeuille kan opbouwen. Dat systematisch doet. Je houdt je aan er zit een checklist bij van 10 checks eigenlijk. Waar je best wel makkelijk zelf onderzoek naar kan doen. En dat geef ik mee. En wat ik ook deel is eigenlijk alle fouten die ik de afgelopen 20 jaar heb gemaakt. Want,
super leerzaam.
Ja. En als ik ze teruglees, dan denk ik, oh, wat pijnlijk, wat dom van mij. Maar goed, het is denk ik goed om op te schrijven.
Ja, wil je een tipje van de sluier oplichten? Wat zijn een paar van je grootste fouten waarvan je nu denkt van, oh.
Ja, hoe lang hebben we nog? Maar SNS Reaal noemde ik al. Ik kocht bijvoorbeeld ook in 2011, toen ik dacht een beetje te kunnen beleggen, een uranium mijnbouw ETF. Dus dat één product wat dan alleen een uranium mijnbouw ETF. Nu is het weer een beetje hot, maar de ETF is zelf sindsdien met 99% gedaald. Ik verkocht met 30% verlies of zo. Toen kwam die kernramp Fukushima. En toen was uranium in één keer niet meer cool. En toen heeft ook Duitsland en zo, en daar merken we nu de problemen ook van, Duitsland gezegd, we doen de kerncentrales dicht.
Ja.
Waren ze nog maar wat meer, dan hadden we niet misschien die hoge energieprijsproblemen gehad. Want dan was je minder afhankelijk van Rusland bijvoorbeeld. Mijn eerste conclusie was, wat een pech. Die aardbeving met Fukushima en dan stortte die uraniumprijs in. Maar achteraf denk ik, ja, dat was eigenlijk heel dom. Want ik maakte me kwetsbaar voor een daling in grondstoffenprijzen. In dit geval uranium. En ja, dat is ook een reden waarom ik geen aandelen Shell of zo wil kopen. Want het bedrijf is eigenlijk afhankelijk van grondstoffenprijzen. En Shell zelf heeft honderden economen in dienst die zich bezighouden met het voorspellen van de olieprijzen en gasprijzen. En die zeggen eigenlijk, ja, we zijn daarmee gestopt. We maken alleen nog maar scenario's. Dat die hoog is of laag. Of maken ze 3 scenario's. Maar we gaan hem niet meer voorspellen, want de wereld is te complex om grondstoffenprijzen bijvoorbeeld te voorspellen.
Ja,
dus, maar ik maakte mij daar wel afhankelijk van als belegger. En daar verloor ik geld mee.
Heb jij trouwens, dat vraag ik me nu net af, ook op die checklist ergens staan van een stukje ethiek? Weet je, met je eigen normen en waarden? Of speelt dat mee? Of kijk je echt puur gewoon naar de potentie van het bedrijf en het aandeel? Heb je bijvoorbeeld zoiets van, ja, als dit bedrijf niet milieuvriendelijk is of wapens, dat doe ik niet. Neem je dat mee?
Ja, het staat niet op de checklist, maar ik neem dat als
wel je achterhoofd.
Ik
moreel kompas.
Ja, en inderdaad, die gokken, wapens en tabak, dat doe ik niet. Je zou kunnen denken, is een beetje arbitrair. Kan je wel in Coca-Cola beleggen, want dat is ook eigenlijk suikerdrankjes. Dus ja, het is altijd een beetje een gevecht van, je wil. Nou, in de basis denk ik dat een bedrijf heeft vele partijen. En één daarvan zijn de aandeelhouders. Dat zijn de eigenaren. En dat is wel een beetje kritiek op Amerika en het kapitalisme. Dat de aandeelhouders alleen maar op nummer 1 staan. Dat je als bedrijf alleen maar werkt voor de aandeelhouders. Ik wil juist een bedrijf dat op de eerste plaats goed zorgt voor klanten. Gewoon vette producten maken voor klanten. Personeel. Milieu.
Ja, de wereld. Ja.
De wereld. Eerlijk naar overheden en zo. Niet per se de grens opzoeken van belastingontwijking. Want er zijn grote bedrijven natuurlijk best wel heel erg goed in.
Ja.
En op die manier wil ik dat ze al die belanghebbenden goed behandelen. En ik geloof dat als je dat doet. Kijk, je kan natuurlijk als bedrijf je winst heel makkelijk op korte termijn verhogen. Door je personeel te korten op salaris of personeel te ontslaan. Maar op de lange termijn krijg je ongemotiveerd personeel of minder loyaal personeel. En dan is je winst op de lange termijn lager. En ik ben een buy and hold belegger. Dus ik wil dat de winst op de lange termijn eigenlijk zo hoog mogelijk is. En daar hoort bij gewoon goed voor je personeel zorgen. Goed voor je klanten zorgen.
Ja.
En dan volgt de rest vanzelf. Ken je IBM, dat bedrijf?
Ja.
Wat die onbekend staan is omdat ze elk kwartaal hun winstdoelen willen halen. En dat willen laten zien aan aandeelhouders. Gaan ze hun personeel niet op opleiding sturen. Op korte termijn bespaart dat kosten. Maar op lange termijn dood je daarmee je bedrijf. En het is niet voor niks dat IBM de slag eigenlijk in de nieuwe wereld eigenlijk verloren heeft.
Ja. Door dat soort beslissingen.
Ja, dus weer die korte termijn, lange termijn.
Dus die zitten niet bij die 10 of 12 aandelen die jij bezit.
Nee.
Dat kan je alvast verklappen.
Dat is, klopt, ja. Ja.
Hey, wat is, even over het boek nog, waar is dat te bestellen, te verkrijgen? Voor degene die zegt van, ja, ik wil ook graag aandelen selecteren als een pro.
Ja, het is even afhankelijk van wanneer deze podcast precies online komt. Maar je kan hem in ieder geval op roelnijboer.nl/boek bestellen. Nu in de voorverkoop op het moment dat we dit opnemen. Maar straks ook gewoon 28 september op Bol en Amazon en alle kanalen.
Zeker dat hij daarna pas online komt. En over een paar jaar wordt deze podcast ook nog gevonden. Dus,
zeker. Ja. Ja.
Hey, wat is het eindspel voor jou? Heb je daar een bepaald doel wat je nastreeft? Van, ik wil graag uiteindelijk zo'n grote aandelen portefeuille hebben? Of wat is het?
Ik ga dit doen tot aan mijn dood. Want dat is mooi. Dat kan je gewoon doen als je 80, 90 bent. Buffett is 92. Het probleem bij dit is, kijk, als je de beste zeiler bent ter wereld, maar als je een top 10 zeiler bent in de wereld, dan kost het misschien nog steeds geld. Alleen als je maar een beetje kan beleggen, dan gaat dat zoveel geld opleveren. En dat is dan een soort resultaten van. Dat is niet de reden waarom ik dit spel speel, maar dat volgt dan vanzelf. En ik wil dat een keer ook allemaal weggeven, maar ik heb nog heel lang om daarover na te denken. Want ik wil dat exponentiële laten groeien. Ik wil die sneeuwbal eigenlijk laten groeien.
Ja, net als Warren Buffett, dat je op een gegeven moment dat die exponentiële groei en dan gewoon alles lekker weggeeft.
Ja, kijk, Warren Buffett heeft wel eens gezegd, ik quote hem iets te veel in deze podcast, maar hij heeft wel eens gezegd, wij hebben hier de baarmoederloterij gewonnen. Dat wij hier gewoon, hij in Amerika, maar wij in Nederland, dat we het geluk hebben dat we, ik ben hier aan het praten en ik verdien mijn geld met mensen helpen met beleggen. En daar heb ik zoveel geluk mee gehad. En als ik in Afrika was geboren, had ik waarschijnlijk nooit belegd. Was ik niet rijk geworden, was dat heel anders geweest. En ik voel dat ik daarmee eigenlijk een plicht heb naar de mensheid die minder die baarmoederloterij gewonnen heeft, om daar wat voor terug te doen.
De baarmoederloterij, die had ik echt nog nooit.
Ja.
Ja, maar dat is natuurlijk wel een feit inderdaad, dat je daar geluk of pech in kan hebben over waar je geboren wordt en daarmee een voorsprong of een misschien wat achterstand hebt.
Ja.
Hey, voordat we gaan afsluiten, ik zie je nog op het mooie gouden bankje nog een, wat is het? Een honkbal?
Baseball,
nee? Baseball,
ja. Ja.
Liggen. Wat is het verhaal daarachter?
Ja, ik ben ook twee keer naar de aandeelhoudersvergadering geweest van Warren Buffett in Amerika. En daar heb ik deze gekocht. En eigenlijk gaat het over deels over beleggen, maar deels denk ik ook over het leven. Als je honkbal hebt, je kan natuurlijk elke keer slaan als die bal eraan komt vliegen. Bij honkbal is wat gelimiteerd, want dan komen 3, 4 ballen en dan ben je uit. Op de beurs kan je eigenlijk onbeperkt, krijg je een aandeel Shell aangeworpen, aandeel Philips, aandeel ING. En je kan elke keer denken, nee, niet. En dus je kan, dat is het gekke bij beleggen. Iedereen kijkt alleen maar omhoog hoeveel rendementen behalen valt. Terwijl het denk ik draait om omlaag te kijken naar de risico's. En het zo vaak mogelijk nee zeggen. Nee zeggen op elke bal. En af en toe, als er een eentje zo'n fat pitch aankomt, dat je dan goed toeslaat. En dan moet je erbij zijn. En die kansen die komen er. Ik denk dat het ook zo in het leven is. Dat je, wat ik zei met die focus, dat je de meest succesvolle mensen zeggen denk ik op heel veel dingen nee. En dat leidt ertoe dat ze zo goed zijn in wat ze doen, omdat ze de rest niet doen.
Ja, maar het is best wel lastig. En je zegt alsof het heel makkelijk is, maar mensen hebben toch het idee dat als ze nee zeggen, dat ze bepaalde kansen juist zichzelf ontnemen. Of dat ze die willen veel makkelijker. Ja, nee, leuk. Ja, doe ik. Of dat. En dan tegen zichzelf aanlopen tegen het feit dat ze maar 24 uur in een dag hebben. Of
Ja. Is mega lastig. Is ook een grote uitdaging voor mij. En dat, dat is iets wat altijd zal blijven. Want je wil ook bijvoorbeeld andere mensen niet per se teleurstellen. Je wil graag aardig doen. En mensen misschien wel pleasen, mensen helpen. Alleen als je iedereen probeert te helpen, help je uiteindelijk niemand.
Ja, en je hebt ook wel eens gehoord hè, van als je nee zegt, dan zeg je eigenlijk ja. Want door die nee te zeggen, maak je weer tijd vrij voor iets anders. En dan zeg je daar ja tegen. Dus precies. Ja, interessant. Hey, je helpt al heel veel mensen ook vanuit je community. Je hebt nu een paar honderd leden ook in je community zitten. Die mogen met jou meekijken of wat krijgen die precies?
Ja, die krijgen mijn portefeuille en die transacties die ik dan doe. Die paar per jaar.
Die paar per jaar, ja.
En daarnaast doe ik veel meer analyses. Want ik bestudeer
en eigenlijk kopen ze daarmee dus die honderden uren onderzoek die jij al gedaan hebt. Dat zij dat niet hoeven te doen.
Ik wil niet dat ze klakkeloos dat kopiëren en zo. Maar dat ze daar kunnen ze zich door geïnspireerd laten voelen. En daarnaast doen we heel veel andere analyses van bedrijven die ik dan denk, die zijn mega interessant. En dan geven we daar informatie over. En dan kunnen mensen, en ik zeg dan waarom die nu nog niet interessant is, maar dan kan die op de favorietenlijst.
Ja.
En vooral in de Telegram groep ook veel steun. Want dit jaar gaat de beurs eigenlijk best wel slecht. De beurzen staan 20% lager. Wat dat betreft een best wel mooie tijd om natuurlijk te beleggen. Alleen sommigen vinden dat wel vervelend dat dat laag staat. Sommigen slapen daar slecht van. En dan helpt het wel om, dat is misschien ook wel bij jullie, maar dan helpt zo'n community daar wel bij. Dat je elkaar, dat je een luisterend oor hebt.
Positief houdt.
Ja.
Dan geef jij even een pep talk en dan.
Want we hadden het in de voorbespreking over. Het gekke is, de beurs staat 20% lager. En nu willen juist minder mensen beleggen. Terwijl als in Albert Heijn, of welk voorbeeld noemde jij, als er iets in de aanbieding is, 1+1 gratis, willen we meer kopen.
Ja, met Black Friday, dan rent iedereen de winkel in en dan slaan mensen elkaar de kop in.
Ja.
Omdat ze korting krijgen. Alleen als dat met assets is, of dat nou met crypto is, of met aandelen, of met vastgoed. Dan moeten mensen er niks van hebben en is het sentiment in de markt heel, heel slecht en negatief.
Ja. Ja, en als je dat precies zou omdraaien, als je gevoel, als je het niet goed voelt, dan moet je juist extra agressief zijn. Als het bloed door de straten loopt, dan wil jij juist bij zijn.
Weer Warren Buffett quote.
Dat is er eentje, ja. Ja, ik heb te veel boeken van hem gelezen.
Ja, ja. Gesponsord door hem. Of,
ja. Ja. Ja, en kijk, ik snap wel waar dat vandaan komt, want dat is ons diereninstinct. Vroeger, als er een leeuw aankwam, was het goed om voor de zekerheid maar weg te rennen, om te vluchten. En nu, als er nu stress toeslaat, omdat de krantenkoppen volstaan met de wereld gaat naar de kloten, hoge inflatie en dergelijke. Ja, dan is dat diereninstinct wat weer geactiveerd. En onder stress willen we weg. Dus onze aandelen verkopen. Ja, dus dat zit er nog in.
Ja, nee, het is ook een aparte tijd natuurlijk in de markt. Met de hoge inflatie en de oorlog in de Oekraïne. Heb jij het idee dat ook in de aandelenmarkt veel mensen zoiets hebben van joh, ja, ik ga gewoon even aan de zijlijn even zitten kijken hoe dit zich gaat ontwikkelen.
Ja, je merkt dat wel, ja. Ja, dat speelt toch mee in de gedachten van de mensen. Ik denk dat dat geen slimme strategie is, want als je wacht tot het weer alles goed is, de lucht blauw is, ja, dan staat ook alles al gelijk alweer veel hoger. Dus dan ben je eigenlijk te laat. En er zijn ook wel van die wetenschappelijke onderzoeken gedaan, als je de beste dagen mist. Dus je hoopt eigenlijk als het wat beter is. Maar die beste dagen, nu gaat het best wel slecht. En straks gaat het in één keer weer beter. Als je die dagen mist, want die mis je dan dus als je de kat uit de boom gaat kijken. Ja, dan blijft er niks over van je rendement op de lange termijn.
Nee. Nou ja, wellicht dat veel mensen ook toch wachten tot het nog slechter gaat. En toch de markt gaan timen en dat ideale inkoopmoment willen. Toch weer denken slimmer te zijn dan iedereen.
Ja, ja. En een quote van niet van Buffett, maar van Kahneman.
Dankjewel.
Van ons feilbare denken, dat boek. Die zegt eigenlijk, it's not about timing the market, but it's about time in the market.
Ja.
En dat is, die ken je vast, maar dat gaat je rijkdom op de lange termijn bepalen. En niet dat je nu per se op het dieptepunt weet te timen om dat goed te hebben. Want mensen die timen, ja, die wachten soms ook nog eens van, die denken ook, nu is het dieptepunt. Nee, morgen. Nee, dan. En dan, ja, voor je het weet is het weer voorbij en beleg je nooit.
Nee, precies. Dat perfecte moment, dat komt nooit. Of nou ja, goed, ik denk inderdaad van als het aan het zakken is, dan wachten ze tot het nog verder zakt. Of dat het stijgen is, dat het nog verder. Maar dan ben je vaak gewoon alweer te laat.
Ja.
Hey, laatste tip voor mensen die al in aandelen zitten of in aandelen willen. De gouden tip van Rowan.
Begin gewoon. Begin gewoon. Even de voeten in het water. En ja, je zult ontdekken hoe leuk dat wordt. En ja, het is iets fantastisch. Want je kan gewoon, terwijl je zit, kan je daarmee je geld verdienen door je kopie te gebruiken.
Ja, terwijl jij hier die podcast op zit te nemen, of wij, hebben we allebei geld verdiend.
Ja.
Jij met aandelen en ik met vastgoed.
Ja, sorry.
Ik hoorde de kas al rinkelen in de verte.
In de gouden munten.
Ja. Dus gewoon beginnen. Dat is het belangrijkste. En niet de markt gaan timen en afwachten en overanalyseren.
Ja, en wees bescheiden. Ken jezelf heel goed. Want elke vorm van overconfidence, ook als het een paar keer goed gaat op de beurs of een tijdje goed gaat, besef dat er ook een geluksfactor voor een deel in kan zitten. Ik bedoel, als je 3 keer op goal schiet, 3 keer in de kruising, op een gegeven moment ga je denken dat je goed bent. Hè? En dat is ook het gevaar op de beurs. Als je 3 keer een aandeel koopt, dan ga je geloven dat je de koning bent. Terwijl er best wel een factor geluk in kan zitten op de korte termijn.
Ja, maar ik denk ook, als je kijkt naar de laatste paar jaar, ja, dan leek het net alsof iedereen de beste belegger was. Maar de markt zat natuurlijk echt, het maakte niet uit wat je deed, maar het ging omhoog.
Ja.
Niet alleen binnen de aandelen, maar ook binnen de. En nu het dan wat minder gaat, ja, dan zie je wel dat het kaf van het koren gescheiden wordt.
Ja, ja. En in dit soort markten wordt je karakter getest als belegger.
Ja, mindset, toch die 50%.
Ja.
Dus de cirkel weer rond. We hebben nog een mooie weggever voor de luisteraars van de podcast. Die graag de eerste stappen hierin willen zetten en met aandelen aan de slag willen. Wat is dat precies?
Een checklist. Gemaakt voor de particulier met 10 checks eigenlijk om op die manier een bedrijf te kunnen analyseren.
Klinkt mega interessant, super. Dus dat is jouw checken, want je had er 2 geloof ik. Dit is de light versie.
Ja, ik heb er 1 met meer dan 100 checks. Nou, als je luistert en je bent wat ervaren en mail ons, dan krijg je hem gewoon toegestuurd. Maar ik zou beginnen met die van 10 checks als je net een beetje begint met aandelen of dat al een tijdje doet. Want, want anders wordt het te grote stap ineens.
Ja. En daar zit ook nog bij, wilde je ook graag weggeven, een masterclass, toch?
Ja, die masterclass die krijg je ook, die doen we als weggeven, ja.
Ja.
En dan laat ik zien, want in een boek is dat wat moeilijker, hoe je een bedrijf analyseert. Maar dan laat ik zien via video hoe je dat eigenlijk zelf vanaf je computer een bedrijf analyseert. We gaan Adyen doorlopen, dat kennen we denk ik misschien wel, het Nederlandse Adyen. Eigenlijk een van de mooiste bedrijven van Europa.
Ja, zie jij dat zo?
Ja, wat ze gebouwd hebben is echt fascinerend. Dat ze dan zo dat de hele betalingsmarkt eigenlijk op zijn kop zetten. En dat is een hele lucratieve markt. Want er gaat, als je van elke transactie een heel klein beetje kan pakken die er gemaakt wordt in de wereld, heb je een heel fascinerend businessmodel.
Ja, zeker. Oké, nou, wil jij die checklist met 10 checks hebben en de masterclass krijgen en ook meer informatie hebben natuurlijk naar het boek Aandelen Selecteren als een pro en waar je dat boek kan bestellen. Zo wordt je steenrijk.nl/checklist. Dat is de link om naartoe te gaan. Laat even je naam en je mail achter en dan ontvang je dat allemaal netjes in je mailbox. Dus zo wordt je steenrijk.nl/checklist. Rowan, dankjewel. Hij zit er alweer op.
Dankjewel Martijn, ik vond het leuk.
Bedankt voor je tijd en al je uitleg en enthousiasme. Jullie weer heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.